voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 tot hoofdstuk 5 vers 10. 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Doet te zingen psalmen, psalm 68 vers 2. Psalm 37 vers 2 en 9. Psalm 73 vers 12. Psalm 84 vers 6. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Doe de zingen psalmen. Psalm 68 vers 2. Psalm 37, vers 2 en 9. Psalm 73, vers 12. Psalm 84, vers 6. Aan de orde van behandeling van Heidelberger Catechismus. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Vraag en antwoord 58 van zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Thank you. Schriftlezing gemeente in dit middaguur vindt u in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het vierde hoofdstuk vanaf het 16e vers tot en met het 10e van het 5e hoofdstuk. Wij noemden u 2 Korinthe 4 vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 5 vers 10. Doch voorafgaand horen wij naar de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis des tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad.
Grootmoeder, ons voor het heilige aangezicht des Heren, een gemeenschappelijk gewens. Heren, is dat niet de mens die het voorwerp is geworden van uw opzoekende en door het bloed van Christus reinigende liefde. De mens Paulus, die ooit een ijveraar was voor de leer van zijn voorvaderen, naar het verstand ijverig, werkzaam, maar toch ook op enig moment erachter gekomen dat het eigen godsdienstige ijver is geweest die hem niet binnen de hemel heeft gebracht en ook niet buiten de hel kon houden. Daarmee verloren te moeten gaan met alle godsdienstige ijver buiten Christus. Maar die in het dodelijk tijdsgewricht heeft ontvangen waar hij nooit meer op kon rekenen. De zoon van uw eeuwige liefde, toen brak het uur der liefde aan. Toen het u, o Vader, behaagde uw zoon aan zijn hart te openbaren. En de zulke zijn voor de wereld bedorven. Dat wordt de mens die zich haaste door dit leven op weg naar die grote eeuwigheid, waar nu de prikkel is weggenomen van de dood en de overwinning van de hel. Waar die eeuwigheid nu gaat lokken om daarin u eeuwig te mogen genieten. Heren, om in die eeuwigheid die grote zaligheid te bezitten, die eindeloze blijdschap te mogen leren kennen. Van verwondering, Heren, vervuld te zijn en steeds meer vervuld te worden. De mens, Heren, Paulus, een voorbeeld van vrije genade, zoals al uw kinderen toch moeten zeggen, nooit gezocht, maar door God gevonden. Naar uw eigen woord, dat u gevonden bent door hen die naar u niet zochten. Omdat u ze heeft gezocht, vanuit de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Heer, en één voor één hebt gevonden, op de tijd en de plaats waar u verordineert. Als het hemels uurglas aanwijst, de tijd van de bevrijding is gekomen. Ach, dan daalde daar die lieve geest neer, om te ontdekken, te ontbloten, om tot een heilige wanhoop te voeren, om in die weg te leiden tot Sion's schuld overnemen de borg. En zo gaat u, Heren, nog steeds de tijden door tot de jongste dag. En dan gaat u uw kerk verzamelen. En dan zal het waar worden wat we samen hebben gezongen. Blijdschap onbepaald ten hoogste toppen stijgen. Heren, en zelfs dat is nog zwak, want er zal geen toppunt zijn. Dat zal juist de eeuwige blijdschap zijn, dat het een eindeloze vreugde zal betekenen. Heren, de mens Paulus, door u opgezocht, mocht daar iets van leren kennen. Heren, mocht het ook voor ons vanmiddag zo zijn, dat dit mag zijn een middel in uw hand, om ook ons aan te lokken, om te staan naar dit leven, waar wij gaan zien dat al dat leven van ons in de wereld ten ene male waardeloos is, nooit meer zal uitwerken dan een gans zeer eeuwig uitnemend gewicht, de rampzaligheid, een ontzettend gewicht. Heere, dat werkt het leven in de wereld uit. Maar dat deze Paulus mocht kennen, het mocht ons allen jaloers maken, dat leven dat nimmer meer vergaat. Dat leven dat hier in beginsel wordt geschonken en dat in die grote eeuwigheid ten volle zal ontkiemen, tot eeuwige bloei zal komen. Heere, daar mag de prediking deze middag nog uitgaan. Voor mensen die in een natuurstaat leven, maar waar nou een wonder aan de ziel nog kan gebeuren. U bent het niet verplicht, Heere, maar wil dan nog zelf schenken alles wat nodig is om plaats te maken voor uw geliefd schootkind, de Heer Jezus Christus. Want hem te kennen en de Vader die hem gezonden heeft, dat is het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat als geloofsartikel ons wordt gepredikt. Dat de kerk mag leren kennen om daaruit ook moed en troost te scheppen. Op weg door dit moeitevolle bestaan naar het oord van eeuwig geluk. Heere, en geef ons ook alles wat nodig is om ook te scheppen. Troost. Handen, een mond, alles wat nodig is om dat te ontvangen wat u geeft aan uw kerk door Baca's Vallei. Heere, dank dat we ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen mogen zijn. Dat de prediking nog mag uitgaan. Dat we hier met oud en jong samen zijn gebracht. Ook thuis nog mogen meeluisteren. Dat hoge leeftijd, ziekte of andere gebreken ons verhinderen om dat te doen wat ons hart wellicht nog zou wensen. Heren, dat is u bekend. Maar dat we dan toch nog dit middel mogen ontvangen om het woord des levens te horen. Wilt u het nog geven tot stof te zijn van verwondering, maar bovenal tot stof van verbrijzeling. Heren, hoewel ook daar nog bij de kerktelefoon mensen het van u gaan verliezen, want dan zal dat moeten gebeuren. Want ieder mens gaat het van u verliezen. Maar wat een ontzaglijk en eeuwig verschil of wij het verliezen voor het uur van ons sterven. Dan is het een verliezen tot zaligheid. Of na dat uur, dan is het verliezen en eeuwig verloren zijn. Heren, daarom, hier en daar, jong en oud, allen tezamen nog van u overwonnen te wachten. Net als eenmaal die Paulus het briesend paard moest eindelijk sneuvelen. En hij sneuvelde op weg naar Damascus, midden in de zondeloop stilgezet. Niet verder, u trok de teugels aan en toen kon Paulus niet meer verder. En toen ging hij doorwerken, tot in Christus. Heere, er wordt vaak gezegd, en dat is op zich wel waar, dat u voor uw kinderen, één voor één, een eigen weg hebt. En met hen een eigen weg gaat, en nochtans zullen ze nog allen hetzelfde leren kennen. Heren, het wordt wel eens anders voor u gesteld, ieder op zijn eigen wijze, maar dat is niet waar. Het is altijd op een goddelijke wijze, een godverheerlijkende wijze, die waarachtige bekering. En daar zal het over gaan, Heren. In onze tijd wordt het stil op het kerkelijk erf. En we moeten vrezen ook in de gezinnen, waar wordt het nog gehoord? Ook onder ons, dat vaders tegen kinderen zeggen: kinderen, ge zult wederom geboren moeten worden. Dat de moeders het nog mogen uitzuchten tot u. Heere, wil ook mijn kinderen nog bekeren door u en tot u en om u. Mag het nog gevonden worden. Heere, het zeggen mag niet zalig. Maar u kunt het toch nog wel eens gebruiken. Als een middeltje in uw goddelijke handen. Eén woordje, maar wat in een kinderhart mag vallen. En ook zij gaan als een Paulus midden in hun kindelijke zonde lopen, maar wezenlijk toch ook weer niet anders. Vlak voor u neervallen. Vlak voor u neervallen. Dan roept een kind: Heere, kan ik nog bekeerd worden? Grootmoeder was een gelukkig mens. Daar in de kerk zit een man die een ander leven mag kennen. Mag ik dat ook kennen? Heere, zou het ge zo nog willen werken? De tijd is kort. De eeuwigheid zo aanstaande. O, het kan zo dichtbij zijn. En we weten het niet, we zitten, we staan hier nog. Ach, en zomaar met één woord van u is het leven voorbij. En dan zal het waar zijn wat we zo vaak gehoord hebben. Eeuwigheid. Maar geen zucht meer dan tot bekering. Maar dan zal die boom eeuwig blijven liggen waar die valt. Heren, en dat zal in dit leven beslist worden. Hoe die boom het levensuur en stervensuur zal vallen. Gedenk ons dan nog samen op weg en reis naar de rechterstoel van Christus. Het is ook vanmiddag weer gelezen. En ook Paulus, hij wist ervan. Ach, we zouden zeggen, die man die hoeft daar niet bevreesd voor te zijn. Maar ook Paulus mocht die vrezen kennen. Die vrezen die juist uw kerk leert kennen. Ach, dat is toch een vrezen des doods geweest. Tot het uur der liefde aanbrak. Maar daarna een andere vrees. Maar wel een vrees. Wel gelukzalig is de man die gedurig vreest. Bezet is met lage gedachten van zichzelf. Maar mocht het zijn hoge, zeer hoge gedachten van u. Gedenk ons nou tezamen in dit ogenblik. Dat we er nog mogen zijn. Heren, gedenk ons in alle noden. Die daar kunnen wezen. De grootste nood, heren. Wilt u ons die bekendmaken. Als wij nog geen borg hebben voor onze ziel en geen God voor ons leven. Maar wel ook in die andere zaken nog ons schenken uitreddingen en uithelpingen. Want die kunnen ook nog gebruikt worden door u. Om wat die grote zaak te worden gebracht. Het ziet alles op u, heren. Het is alles op u wachtende. Open dan ook vanmiddag nog uw hand. Om wat er voedsel zal zijn. Geef nog slagen waar dat nodig is. Richt nog op waar een ziel neergedrukt is. Ja, doe alles, heren. Naar het vrije van uw welbehagen. En dat alleen om de zoon van uw eeuwige liefde, om uw eeuwig schoot en wonderkind, de Heer Jezus Christus, in de vergeving der zonden. Amen. Wij zijn toegekomen, gemeente, aan het tweede gedeelte van zondag 22b, handelend over het eeuwige leven. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Stevens het slot van de 12 artikelen. We zijn toegekomen aan die vier gaven van de Heilige Geest die geschonken worden aan de heilige algemene christelijke kerk. De eerste gave, de gemeenschap der heiligen. De tweede gave, de vergeving der zonden. De derde gave, wederopstanding des vlees. En vanmiddag de vierde gave van de Heilige Geest aan de heilige algemene christelijke kerk, namelijk het eeuwige leven. Daarvan handelt, zoals gezegd, zondag 22 in het tweede deel, vraag en antwoord 58, wat wij nu samen lezen. De vraag wat troost, schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oog gehoord heeft, en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Twee gedachten als wij letten op deze zondagsafdeling. Het tweede deel. Twee gedachten. In de eerste plaats gaat het hier om het beginsel van de eeuwige vreugde in de woestijn van dit leven. En dat zou de eerste gedachte kunnen zijn. De woestijn en het beginsel van het eeuwige leven. En dan vervolgens over wat na dit leven geschonken zal worden in de hemel, namelijk de volkomen zaligheid. Dan zou de tweede gedachte luiden, de hemel en de volkomen zaligheid. Het eeuwige leven. Ten eerste de woestijn en het beginsel van de eeuwige vreugde. Ten tweede de hemel en de volkomen zaligheid. Maar mag ik het misschien ook op deze wijze zeggen? Onze oude plachten ook zo daarvan te spreken. En misschien is dat ook voor de jongeren iets eenvoudiger om te onthouden. Hier is het voor de kerk de hemel in het hart. En straks het hart in de hemel. Dan spreken wij van het eeuwige leven ten eerste. De hemel in het hart. En ten tweede het hart in de hemel. Psalm 37, de versen 2 en 9, wilden wij nog met elkaar zingen. Psalm 37, en daarvan het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van Hem begeert. En het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen. Zij wacht het heil door God hen toegezegd. Hij kent hun tijd. Zij zien in spijt der bozen. Dat betekent ondanks de bozen en alles wat zij in het werk stellen om Gods kinderen ten val te brengen. In spijt der bozen. Hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Dat is Psalm 37, 2 en 9.
Thank you.
Gemeente, ik zie vanmiddag een man in de woestijn. Moeizaam gaat hij voort. Hij is vermoeid. Hij is dorstig. En terwijl hij zo voortgaat, valt zijn oog op een bron, koel, helder water voortbrengend, daar midden in de woestijn. Water dat opwelt uit een verborgen bron. En de man haast zich daar naartoe, knielt neer en gaat met zijn handen, kijk, zo dat water opscheppen en brengt het aan zijn mond en drinkt zo van dat water daar uit die bron midden in de woestijn water scheppen. Tot verkwikking, tot lafenis. Om door dit water weer verder te kunnen. Hij heeft weer moed gekregen, kracht en lust om verder te gaan door de woestijn door en de woestijn ook uit. Een reiziger door de woestijn die water vindt en het opschept en drinkt. Wat water is voor deze man in de woestijn, dat is nu de belofte van het eeuwige leven voor Gods kind in zijn woestijn. Dat is in deze wereld. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Scheppen met geloofshanden. Uit de bron van Gods eeuwig woord en getuigenis, het levende woord des Heren. De kerk schept daaruit op, uit die bron. Zoveel vertroosting. Maar toch wel heel bijzonder deze troost. Het eeuwige leven, ook voor mij. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Deze troost schept Gods kind op tijdens zijn tocht door het leven hier en nu. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten. Dat heeft geen oog ooit gezien. Daar heeft geen oor ooit van gehoord. Dat is in geen mensenhart op. En dat om daarin God eeuwig te prijzen. Vanmiddag zie ik heel bijzonder, gemeente, zo'n reiziger door de woestijn. Het is Paulus. Paulus moet ook zijn reis volbrengen. En we lezen er samen van in die tweede Korinthebrief, met name dat vierde hoofdstuk. Daar vertelt Paulus ons iets van dat leven in de woestijn. Dat betekent dus een zwaar leven. Een moeitevol bestaan. Wat zegt Paulus daarvan? Het is een zware gang. Het is vol van twijfelmoedigheid en van verdrukking en van strijd. En toch? Toch op die weg staande gehouden, gaande gehouden. Paulus noemt dat leven hier in al zijn moeite en verdrukking zo. De doding van Christus in je lichaam omdragen. Wat betekent dat? De doding van Christus in je lichaam omdragen. Dat betekent dat je iets van het lijden, oh, zo onuitsprekelijk weinig iets van dat lijden van de Heer Jezus krijgt. Ja, dat lijden krijg je. Dat is de doding van Christus. Iets van zijn lijden, de overblijfselen van zijn lijden, ze mogen ontvangen. Lijden om Christus wil. En door dit te ontvangen, je voetstappen zetten in zijn spoor. Als een slachtlammetje en een slachtschaapje achter dat grote lam van God aan. Dat is de doding van Christus, omdragen in je lichaam. Dat je iets van het lijden, iets van die smaad van Christus mag dragen. En zo zijn voetstappen mag drukken. Zo achter hem aan mag gaan. Zo aan hem gelijkvormig gemaakt wordt. Om straks eeuwig bij dat lam van God te mogen zijn. Een samenvatting van alle moeite van het leven Gods kinderen. De doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Volging, smaad, laster en zoveel meer. Zomaar de voetstapjes drukken. En in die weg ontvangt Paulus vertroosting. Oh, daar kan die man heel veel van spreken hoor. Net als de Nederlandse geloofsbeleid zegt. Velerlei vertroosting. Uit de wonden van Christus. Hij noemt er hier een aantal. Bijvoorbeeld, keer op keer weer uitgered te worden. Hè? Die uitreddingen. Dat uitgeholpen worden. Dat is zo'n vertroosting. Als het op de dood aangaat, toch weer bij het leven bewaard. Uit zo'n grote nood en dood gered. En hij zal ons ook nog uit zo'n grote nood en dood redden. De uitreddingen. Dat is één vorm waarin Paulus zich vertroost weet in dit leven. De Heere helpt in alle moeite. Het tweede noemt hij ook hier. Dat hij mag geloven dat eenmaal zijn lichaam zal opstaan uit de doden. Dat weet een opstanding der doden. We hebben er vorige keer over mogen spreken. Ook dat is dat troost in het meest der ellende. Maar ook een derde nog. Dat de Heere kracht geeft om te gaan. En dat bij het ouder worden en het vervallen van de krachten. Want het gaat ook bij Paulus door. Er toch iets steeds jonger wordt en vernieuwd wordt. En laten we ons daar even bij stilstaan. Wat is dat, Paulus? Wat bedoelt u? Dus u gaat zo door dit leven. Dat is geen eenvoudig bestaan. U draagt de doding van Christus in u om. En u zegt dan ook. En dit lichaam, die uitwendige mens, die vervalt van dag tot dag. Wordt het minder en minder en minder. Dat is de afbraak van ons leven. Dat weten we toch. Dat lichaam, dat wordt ouder. En niet alleen dat lichaam, ook de geest. Je geheugen wordt minder en nog zoveel meer. Het is één doorgaande afbraak. Verval. Het eindigt in het graf. Maar daarnaast, dat is heel merkwaardig wat Paulus daar zegt, hè, is er iets wat ook steeds jonger wordt. En dus dat lichaam dat wordt ouder, dat vervalt. En er is ook iets wat steeds jonger wordt, wat vernieuwd wordt van dag tot dag. Als eens Arends jeugd. Wat is dat dan? Wel, hij heeft niet alleen weet van dat oude, dat oude, dat lichaam, die geest, die ziel. Maar daar is ook in Paulus nieuw leven gekomen. Wat is dat? Christus woont door het geloof in zijn hart. De liefde Gods is in zijn hart uitgestort. De geest der heiligmaking leidt hem in al de waarheid. En dat nieuwe leven, dat geestelijke leven, dat wordt verjongd. En dat is iets dubbels. Aan de ene kant veroudering. Aan de andere kant verjonging. Die geest wordt steeds jonger naarmate die dichter komt bij de voorgestelde volkomenheid. Dat eeuwig heerlijk hemelleven. Steeds jonger. Er komt steeds meer betrekking op die eeuwigheid. Steeds meer verlangen om eeuwig bij de Heer te zijn. Dat is die verjonging. Dat verlangen, dat zuchten. Och, wanneer zal ik bij u zijn? Wanneer? Iemand die zo zucht, die is niet oud, die is jong. En naarmate hij meer zucht naar dat heerlijke hemelleven, wordt hij steeds jonger. dat is een troost. Niet alleen de uitreddingen. En de wetenschap van de wederopstanding des vlees. Maar ook dat de nieuwe mens, de inwendige mens, zegt Paulus hier, van dag tot dag vernieuwd wordt. Hij weet dus in zichzelf een groeiend verlangen om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. En daarom kan hij zeggen, hoezeer ook die gang door dit leven met alle bestrijdingen van binnen en van buiten zwaar is, moeitevol is, toch is het maar eigenlijk licht. Het is een lichte gang, dus niet zo zwaar als wij misschien denken, nauwelijks te volbrengen. Nee, zegt Paulus, als ik heel eerlijk ben, dan is het toch een licht leven. Niet echt zwaar. En dan voegt hij ook nog bij een aantal andere redenen, want zegt hij, het is ook maar heel kort, hè. Die gang door het leven, dat is niet zo heel lang, hoor. Je bent hier een tijd, net als een damp, hè. Zo is het leven, als een damp, dat trekt op en is voorbij. Ik ben hier maar eventjes. Ik ben een voorbijganger. Dus ja, het duurt ook niet zo heel lang, die moeite, die smaad. Dat is een troost, hoort u dat? Voor ons is dat een verschrikking, hè, dat zo kort duurt. Nou, dat is nou voor Paulus een vertroosting. Het duurt niet zo lang. Dan ben je toch gelukkig of niet? Dan ben je toch gelukkig. Dat niet eeuwig duurt hier. En er is nog wat. En dat zegt hij ook eerlijk. Namelijk dat hij hier ook steeds meer voorbij mag zien aan de dingen van hier en nu. Ik vat het samen. De gang door dit leven is voor Paulus zwaar. Maar het wordt verlicht door de kracht die Christus hem geeft. De uitreddingen die hij steeds weer mag ervaren. De wetenschap dat zijn lichaam eenmaal op zal staan. De ervaring dat zijn geestelijk leven verjongd wordt. Zijn verlangen om bij God te zijn groter wordt. En dat hij ook steeds meer, en dat is een grote gave gemeente, mag voorbijzien aan de dingen hier en nu. En letten op de eeuwigheid, en dat mag ik u vanmiddag ook voorhouden. Dat zo de gang door het leven zal zijn, dat ene voor ogen houden. Zo wens ik ook te leven, iedere morgen, als we opstaan. Het gaat op de eeuwigheid aan. En als een mens daarop gericht wordt, dan valt er zoveel weg. Waar hij zijn aandacht nu niet meer aan zal besteden, hoor. Nee, één ding. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Daar strek ik mij naar uit. Nou, dat wit, dat doel. De eeuwige gelukzaligheid. En dus niet letten op de dingen die voor ogen zijn. Zal ik het eens heel concreet vertalen voor ons? Natuurlijk leef je in de wereld. Maar ga heel snel naar de markt. Doe je boodschappen voortvarend, reken snel af en ga dan weer door. Dat is wat Paulus bedoelt. Dat ene voor ogen houden, de rest is bijzaak, moet wel gebeuren, maar laat het bijzaak zijn. Niet let op de dingen van hier en nu, het tijdelijke wat voorbij gaat, maar gericht op het eeuwige. En zo mag Paulus een aantal zaken noemen die hij mag kennen uit zijn eigen leven. Geliefde, daarin ligt, nou, wat ik zou willen noemen, een wezenlijk leven verklaard. Gericht op de dingen waar het alleen om gaat. Waar wij, zo ook in de kerk, menigmaal bezet zijn met dingen die er totaal niet toe doen. En zo kan het ook wezen, dat kan een geestelijke ervaring zijn. Een tere omgang. En men spreekt weer in de gemeente of ja, op allerlei plaatsen met elkaar op een totaal oppervlakkige wijze en alle zegen is weer weg. Want wij kunnen er ook wat van doen. Wat gericht zijn op de dingen hier en nu. Ook al is het onder het mom van kerkelijk belang enzovoort. Zo kan Paulus dan samenvattend zeggen, want onze lichte verdrukking gaat snel voorbij. En dan nog één ding. En die verdrukking, die dus niet zo heel zwaar is, maar licht. Die ook snel voorbij gaat. die werkt ook nog wat uit. En dan gebruikt Paulus een heel bijzondere omschrijving. Wat werkt dat uit? Werkt ons een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht der zaligheid. Het lijkt wel of hij geen woorden genoeg heeft om het uit te drukken wat de alles overtreffende heerlijkheid die hem te wachten staat. Wordt mede door die druk en droefenis gewerkt. Een voorbeeld. De jongeren zullen het niet kennen. Vraag het de ouders maar. Vroeger als men boter maakte, dan moest men heel lang draaien. He, en er is een spreekwijze. De drukking van de melk brengt de boter voort. Dat wil zeggen, door heel lang te draaien of anderszins die melk te bewegen, komt daar boter uit. Nou, zo is het door al die drukkingen van dit leven, al die benauwdheden van dit bestaan, dat werkt ook nog wat uit. Daar heeft God de hand in. Hij maakt daar niet boter. Of het moet het beeld zijn van het geluk. Hij maakt daar iets van waar de kerk eeuwig zal van genieten. Zaligheid. Alle dingen moeten medewerken. Ook die drukke droefenis moeten medewerken tot het heerlijk zalig hemelleven. En zo mag Paulus op de hem geëigende wijze weergeven wat voor hem de gang door dit leven is. Aan de ene kant zeer zwaar, het is een woestijn, er komt alles tegenop. Hè, maar daarin, staande en gaande gehouden, daarin werkt God ook aan op de eeuwige zaligheid. Hij maakt Paulus ervoor klaar, hij maakt de zaligheid klaar. Kortom, het is een weg waarin Paulus eigenlijk niet anders van kan getuigen. Het is goed om in deze weg gebracht te worden. Het is goed om verdrukt geweest te zijn. Zo spreekt Paulus daarvan. Geliefde, en zo mag hij troost scheppen. Van het artikel van de wederopstanding des vleesjes. Van het artikel van het eeuwige leven. Hij mag troost scheppen uit al die uitreddingen. Zo mag hij gedurig in dit moeitevolle bestaan getroost worden. En weet u, daar gaat het hier dan verder niet om. Wat nog een bijkomend gevolg is, is zeker niet onbelangrijk. Dat hij nu ook anderen kan vertroosten. Met de vertroostingen waarmee hij zelf vertroost is geworden. Zo mag Paulus gaan door dit leven. En dat laatste moet u echt goed onthouden hoor. Met voorbijzien van al datgene wat tijdelijk is, wat voor de eeuwigheid geen waarde heeft. Gericht op het ene noodzakelijke. Geliefde, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Paulus laat het ons zien. Dat ik mag weven. Te midden van dit leven. De doding van Jezus Christus omdragen, mag ik weten. Dat volkomen zaligheid mij bereid is. En ook dat mag Paulus in het gedeelte uitleggen. En hij doet dat als volgt. Het zijn vaak beelden, maar ik denk dat we er wel enigszins mee vertrouwd zijn. Paulus gaat dan even met ons verder kijken. Straks brengt het uur aan dat Paulus gaat sterven. Daar ziet hij naar uit hoor. Heren, wanneer zal dat uur komen? Wanneer zal die dag aanbreken? Wanneer zal die tijd er zijn dat ik u mag zien, uw aanschijn geprezen en eeuwig bij u mag wezen? Hij neemt ons mee. Hij zegt, straks komt dat ogenblik, hè, dat ik moet sterven. Wat gebeurt er dan? Dan gaat mijn ziel dit lichaam verlaten. Dit lichaam waar ik zo lang in gewoond heb. Dit lichaam is als het ware een tent. Dit lichaam is als het ware een huis. Daar heb ik heel lang in gewoond. Maar nu als ik ga sterven, ga ik die tent, ga ik het huis verlaten. Tent. U kent dat leven wel van de meest jonge mensen die rondtrekken. Ze zijn ergens, worden tent opgezet, men vernacht erin. Volgende morgen tent opbreken, meenemen en verder gaan. Nou, dat is het beeld wat Paulus hier voorhoudt. Hij zegt, nou moet ik ook opbreken uit dit leven, ik moet weg. De grote reis naar de eeuwigheid. En dan wordt dat tentje afgebroken. Dat lichaam wordt afgebroken. Maar één ding, gemeente. Dat tentje wordt niet meegenomen op reis. Dat doen we dan hier wel. Dat niet, die tent blijft achter, die komt straks terug. Op de jongste dag als een verheerlijk lichaam. Nee, de ziel gaat de tent, de behuizing verlaten. Om nu, Paulus vertelt eens, om nu intrek te nemen in een ander gebouw. In God zelf. Dat zal mijn eeuwige woning zijn. En dat is waar Paulus naar uitziet. Als ik sterf, laat ik die tent, dat oude bestaan, dat lichaam achter. En ik neem intrek in de Here. Inwonen in God. Kijk, en als je dan vraagt aan Paulus, wat is nou de last? Wat is nou de last van je leven? Al die vijandschap? Jazeker. Al die moeite? Hoeveel keer hebben ze niet willen stenigen en doden, Paulus? Jawel, maar toch de grootste moeite, weet u wat het is? Dat ik hier, in dit lichaam, inwonende nog uitwonend ben van de Heer. Dat is mijn grootste droefheid. Dat ik nog buiten de volkomen vereniging met mijn God leef. En dan ziet Paulus eruit dat dat tentje achter zou blijven. Dat hij intrek mag nemen in het gebouw, niet met handen gemaakt, maar van God in de hemel. Wat een troost, hè? Als dat je vooruitzicht niet alleen is, maar ook je verlangen om dat eeuwig te mogen kennen. En dan verstaan we wat Paulus zegt, wij hebben dan altijd goede moed. Altijd goede moed, want ach, dat lichaam en mijn geest, het wordt allemaal minder, ik geef het toe. Maar dat andere wordt steeds jonger. En ik kom steeds dichterbij. En weet u wat voor iedereen de sterfdag is? Dat is voor mij de geboortedag. Dan word ik uit het meeste van ellende verlost. Dat is een verlossing hoor. Dat is een verlossing. Die oude moeder laat ik achter. Dat is mijn moeder nooit geweest. Ja, daarvoor wel. Maar een slechte moeder hoor. Verlost. Dat gebeurde met de geboorte. Verlost. En inwonend nu bij de Heer. En dat voor eeuwig en altoos. Geliefde, dat is dus het leven van Paulus. Dat is het troost die hij heeft van dat eeuwige leven. O Heer, wanneer komt de dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Ja, dat is nou het leven van Paulus. Dat is het leven van Paulus. Psalm 42. Uitzien. Dat is voor hem het water in de woestijn van dit leven. Paulus, zeggen we dan. Paulus. Hoe weet je dat nou? Want ja. We willen u best geloven hoor. Maar hoe weet u dat nou? Een mens kan zich toch ook wat inbeelden. Kan zo van die ja, dagdromen hebben. Welk mens droomt er nou niet van een heerlijke toekomst? Dat doen alle volkeren, dat doen alle godsdiensten, Paulus. Verklaar het eens. Hoe weet je dat nou? Weet je dat zeker? Of hoop je dat maar? Hij weet het zeker. Vertellen, dat kan niet hoor. Hoe weet je dat, Paulus? Nou, zegt Paulus dan, God heeft de zaligheid voor mij bereid. En hij bereidt mij, hij maakt mij klaar voor die zaligheid. En hoe ik dat weet? Omdat ik er al iets van gekregen heb. Pand staat er. Ik zeg het vanmiddag zo, dat is misschien helder. Handgeld, wat betekent dat? We weten allemaal als je bijvoorbeeld een huis koopt, dat men wel eens zegt, je moet een aanbetaling doen. Van tevoren al een deel van die som overmaken. Tot zekerstelling dat je het zeker zult kopen. Handgeld. Vooruitbetalen, een deel. Nou, zo mag u dat zien, met alle eerbied. God heeft gezegd, Paulus, straks zult ge eeuwig bij me zijn. En dan zal ik je er nu al iets van geven. Van wat dat straks ten volle en volmaakt zal zijn. Ik geef met eerbied gesproken Paulus een voorschot. En dat is wat de catechismus hier zegt. Nademaal ik het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Met andere woorden, Paulus, hoe weet je dat? Ik heb er al iets van geproefd en van gesmaakt, van die vreugde, die blijdschap, die straks eeuwig en ten volle mijn deel zal zijn. Nademaal aangezien ik hier en nu al iets van die eeuwige blijdschap in mijn hart gevoel. Dat is de vooruitbetaling. En ik begrijp dat het u misschien wat tegen de borst stuit. Alsof God ons iets betaalt. Alsof wij iets verdiend zouden hebben. God moet tot uitkering overgaan. Ach, geliefde. Het is een beeld, maar zelfs dat beeld wil ik nog wel voor mijn rekening nemen. In die zin, he, inderdaad, God heeft beloofd volkomen zaligheid. En God houdt zijn woord. Hij is geen God die liegen zal, zal hij zeggen en die doen. En in die zin is God zeker schuldenaar aan zichzelf verplicht om te doen wat hij gezegd heeft. Hij is schuldenaar van zijn eigen woord. En dan mag de kerk hem wel eens aan houden. Heer, u heeft het toch beloofd. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. En daarin geeft God dus, als het ware een zekerstelling. Dit is het begin. En straks volgt de volle uitkering. Dit is nog maar een begintje. Dit is een aanbetaling. En straks, Paulus, volgt de volledige uitkering. Dan zult gij volkomen zaligheid bezitten. Hier al een voorsmaak van wat het eeuwig zal wezen, geliefde, van die eeuwige vreugde, ja. En dat mag Paulus al kennen, hier in zijn hart, als een vreugde. Oh, die kent de wereld niet hoor, nee. Nee, dat heeft David ook gezegd. Je hebt meer vreugde in het hart gegeven dan andere smaken in een tijd waarin zij door koorn en most wel lustig leven en in hun overvloed verblijft. Meer vreugde in het hart gegeven. David, wat voor vreugde is dat dan? Dat is de vreugde van de vergeving der zonde. Dat is de vreugde dat God goed op me is. Dat is de vreugde dat niets mij kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, die vreugde. Hier al te gevoelen. En straks eeuwig te bezitten. Meer vreugde in het hart gegeven dan andere smaken in de tijd en zo verder. Blijdschap. Vraag het eens aan David, vraag het al Gods kinderen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Waar de tent, o hemelkoning. De kerk en straks daarboven het huis des Heren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Wanneer ik me kwijt mag raken aan u. Dat is de blijdschap die in beginsel door Paulus is ontvangen. De vreugde van het nieuwe leven en dat eens volkomen. Kijk, en dat mag die man nou scheppen. Opscheppen met twee handen naar zijn mond brengen. En zo verkwikt het leven voortzetten tot het uur van het sterven. Dat is het leven van Paulus. In de woestijn van deze wereld scheppen. En zuchten. Zuchten. Is toch moeilijker dan je zegt, Paulus? Nee. Zuchten kan ook zijn zuchten van verlangen. Dat is leven, Paulus. Scheppen. Zuchten. En leven naar de wil van de Heer. En ik wil daar nog even de vinger bij leggen, als u het goed vindt. Totdat hij die tent gaat verlaten. Totdat de grote reis gaat aanbreken. Tot zijn ziel uit de aardse woon opklimt op des hemels troon. Tot die dag zal hij hier, dat is de wil van zijn hart en leven, zal hij hier naar Gods wetten leven. Welbehagelijk. De Heer welbehagelijk zijn. Het leven Paulus is, Heer, kan ik u behagen door deze gang te gaan? Behaag ik u daarmee? Nee, nee, ons leven is wat anders. Hè? Hoe kan ik mezelf behagen? En Heer, als u daarin nou eens een beetje mee zou willen werken. Hè? Maar dat is nou de radicale omkeer. Dat is nou bekering. Hè? Nee, of ik het naar mijn zin heb, maar Heer, met eerbied gesproken. Hoe kan ik het u naar de zin maken? Welbehagelijk leven. En dan komt het, hè. Dan komt het. En terwijl Paulus dat zo zegt, lees het maar nou, het staat er allemaal. Hè? Dus verstaat u dat nou? Dat is het leven. De doding van Christus omdragen. Zware gang, maar toch ligt, want dit is kort. Daarin zijn veel vertroostingen. Verlang naar het einde. En tot die dag zal ik trachten Gode welbehagelijk te leven. En dan komt het, zei ik. En dan ziet Paulus opeens daarachter. Achter dat leven van u en van mij en van hem. Dan ziet hij daarachter staan. Die grote rechterstoel van Christus. Want bij alles wat er kan zijn. En hoe onderscheidend het ook kan wezen, is dat voor ons allen hetzelfde. Daar zijn we allemaal nu naartoe op weg en reis. De rechterstoel van Christus. En dan zullen we allemaal geopenbaard worden. Dat wat we in het lichaam hebben gedaan. En dan zullen we wegdragen, staat er. Wegdragen. Hetgeen we in het lichaam gedaan hebben. Weet u wat er eigenlijk staat? Het opgekeerd. Terugkrijgen. Als we voor Christus dan wegdragen. Dat is correct vertaald. In die zin, dan zullen we onze straf wegdragen. Maar staat eigenlijk, dan zullen we het terugkrijgen. Want heel je leven, al je zonden, al je vuiligheid krijg je terug. Met het loon erop. En het loon van de zonde is de dood. Dat ziet Paulus zo. En daar zie ik weer Gods kind in het hart. Want het is niet zo dat dit nu maar voorbij is. Ik ben toch bekeerd. Het blijft wel altijd een zaak van overdenking. Een zaak die weegt op je hart. Er is een gericht. En ik zal er ook komen. En als je nog eens even terugkijkt. Dat, wat we ook vanmorgen al zeiden. Hier ook weer op hebben gemerkt. Dat Paulus zegt. Oh, ik zal straks als ik sterf. Een andere behuizing krijgen. In God inwonen. Als ik tenminste die gerechtigheid van Christus. Werkelijk heb ontvangen. Dat is altijd weer die zorg. Altijd weer, ja, ik kan wel vertellen wat in mijn leven gebeurt. Heer, maar kan er ook niet altijd mee sterven. Oh, daar komt ook weer zoveel tegen. Als ik maar niet naakt bevonden word in plaats van gekleed met de gerechtigheid van Christus. Want dat is de zaak waar het op aankomt. En daar zal het over gaan als we voor die rechterstoel van Christus staan. Dat ziet hij nu altijd weer. En dat is nou leven. Ja, dat is het leven met de wezenlijke zaken. En ik zeg het nog een keer. Daar zal het over gaan. Wezenlijk leven. Gericht op de eeuwigheid. Lettend op het oordeel dat komen gaat. Ben ik daar klaar voor? Heren, ben ik daar klaar voor? Dan krijg je alles terug, ja. Dan vliegen de zonden in het aangezicht. Hoe zal ik dan voor God kunnen bestaan? Wie zal er dan staande blijven? En ik kijk weer naar Paulus. Vind je het goed? Nog een keertje. Die man die zuchtte. Die man die zucht. Van verlangen. En dan moet u eens opletten. Wat een van de tekstverwijzingen is bij onze catechismusverklaring. Namelijk dat wie nou hier wordt aangewezen als degene die troost schept uit het artikel van het eeuwige leven. Het staat in 1 Korinthe 2 vers 9. Die hem lief heeft. Die hem lief heeft. En dat is het antwoord op de vraag. Wie zal staande blijven voor Gods troon. Als Jezus Christus zal komen om te oordelen de levende doden. Wie zal dan staande blijven die de Heer lief heeft. En wie Jezus niet lief heeft, die zij in vervloeking. Wie de Heere lief heeft. En dat is nou het wonder van Paulus. Dat is nou bekering. Paulus, zoals u en ik, wij moeten het allemaal leren hoor. Paulus heeft het geleerd. Eertijd een hater van God en de naaste. Een vijand van God. En bid op je blote knieën. Dat je dat van de hemel mag leren. Dat je dat bent en niet meer. Van nature een hater van God en van je naaste. Want het gaat alleen maar om jezelf. Moeder met alle zorg voor je kinderen. Maar ook dat is nog verkapte eigenliefde. Want in alles bedoelen we onszelf. En zijn we vijand van God en onze medeschepselen. Dat Paulus geleerd. Toen de Jezus Heer kwam te ontdekken. En toen Paulus zichzelf ging waarnemen. Als als een vijand van vrije genade. Toen is de eerste zicht, toen is de eerste zucht geboren. De eerste zucht uit zijn hart opgeklommen. Wat moet ik doen? Kijk, die man die heeft zuchten van God geleerd. Toen hij zichzelf ging waarnemen als een rampzalig mensenkind. En ik zei het zo even, maar dat is waar hoor. De man die hier vanmiddag heeft gesproken over dat zeer gans eeuwig uitnemend gewicht der zaligheid, heeft eerst dat andere moeten leren. Maar als God een mens ontdekt, dan gaat hij zien dat gewicht der rampzaligheid. Dat drukt op je ziel de toren Gods van de hemel geopenbaard over alle vlees, ook mijn bestaan. Wat wordt er dan donker? Dan trekt het oordeel aan op je ziel, dan is sterven God ontmoet en ik heb geen borg om God te kunnen ontmoeten. Hoe moet dat dan? Zo lopen ze zuchtend over de wereld. Daar is dat zuchten bij Paulus begonnen. En die man heeft wat gezucht hoor. 3 dagen daar. Wat afgebeden en gesmeed. Maar met al zijn zuchten kon hij ook niet samenwachten. Mens kan alles. Mens kan er alles aan doen. Maar hij komt er toch als het goed is een keertje achter. Dat hij wel 1 ding gedaan heeft. Met al zijn zuchten. Met al zijn gebeden. Al zijn smekingen. 1 ding gedaan namelijk uit de handen Gods. Te blijven, dat willen mensen. Met al zijn godsdienst uit Gods handen blijven. En dat is Paulus niet gelukt, dat is zijn zaligheid. Dat is Paulus niet gelukt. Hij is niet uit de handen Gods gebleven. Hij is in de handen Gods gevallen. Toen moest hij voor eeuwig verloren gaan. Maar daar mocht hij dat recht toevallen. Dat recht omhelzen. Dat recht dat verheerlijkt is door Christus. Mocht hij daar kussen. Dat zoete recht. Dat verdoemend recht en wie met het recht van God verenigd wordt, die wordt met de Zoon van God verenigd. En daar is het uur der minne aangebroken. Daar is Sion's schuld overnemende borg gekomen. Daar heeft God zijn Zoon geschonken, geopenbaard in het hart van deze vervolgende gemeente en vijand van God. Daar is hij met God verzoend geworden. Het recht van God omhelzen. Dat is zo schoon. Als dat ogenblik mag aanbreken. Dat een mens God gaat waarnemen, al zijn deugden, blinkend worden voorgesteld en die betrekking krijgt op die deugden. Ook waar die deugden hem verdoemen. Die deugden God zo heerlijk en God moet zo God blijven. Geliefde, daar gebeurt het. Dat Gods geest gaat geven een vrede en vreugde die alle verstand te boven gaat. Zuchtend is Paulus ter wereld gekomen. Zuchtend moest hij toen zijn weg vervolgen. En straks de laatste zucht, het uur van het sterven. Ook die laatste zucht kan van Paulus niet zijn. Die moet nog verzoend worden in het bloed van Christus. Want niets van een mens komt in aanmerking, geliefde. Dat is nu waarachtige bekering. Leren zuchten. En weet u wat een mens dan daarna moet leren? En dan gaan we een versje zingen. Wat hij daarna moet leren? Ten eerste. Dat die zucht niet van hemzelf is. Nooit 1 zucht van mij bij geweest. Maar dat die zucht komt uit het hart van God. In de eeuwigheid heeft gezucht naar zijn kerk. Verlangt naar zijn bruidsgemeente. En die zucht van God naar de volle vereniging met zijn bruidskerk. Die plant zich voort in het hart van al Gods keurlingen, al Gods lievelingen van eeuwigheid. En uit de zucht van God bediend gaan zij zuchten. Onder het gewicht van de schuld gaan zij zuchten om verlossing. Gaan zij zuchten wanneer zij Christus hebben ontvangen. Om ontbonden te zijn en eeuwig met de Here te wezen. Alle zucht komt uit God. Dan leren ze dat ook zelf zij nooit 1 gebed hebben gedaan. Maar dat het ook het zuchten van de geest was. Met onuitsprekelijke zuchtingen in Gods kinderen. Dan gaan ze leren dat ook dat zuchten. Naar de voorgestelde volkomenheid. Een zuchten des geestes is. En de geest zucht. En de schepping zucht. En Gods kerk zucht mij. Een drievoudig zuchten klinkt op. Van deze aarde tot God die daar in de hemel woont en troont. Geliefde, dat moet ieder kind van God leren waar zijn zuchten vandaan komt. En hij moet ook leren om in dit aardse leven te scheppen. Troost om op weg en reis naar de eeuwigheid. gaande te blijven. Geliefden, moet u ook leren dat die de meeste troost ontvangen, die met twee handen scheppen, niet met één hand scheppen, die zijn er ook kinderen Gods, met die anderen nog de wereld bedienen. Nee, oh, die hebben wel troost, maar dat is mager hoor. Die komen meestal om, maar dat volk dat nou met twee handen mag scheppen, die heeft de meeste troost. En weet u, des te dichter bij de bron op de knieën, zul je het minste van die troost verspillen en met de grootste buiten naar huis gaan. Kijk, daar moeten ze ook liggen, op de knieën. Dicht bij het woord, gedurig bij dat woord te leven. Om uit dat woord bediend te worden. Maak in die woord mijn gang en treden vast. In dit woord ontsluit de bron van vertroosting. Maar dan moet je wel op je knieën en dicht bij dat woord leven. En geliefde, als je niet buigt, dan heeft de Heer een middelen. Zijn slaande hand. Maar ook zo zijn overvloedige uitlating van zijn liefde. Om die ziel toch te laten bukken en buigen. Om daar de troost in te drinken. Moed te ontvangen. Kracht om door te gaan. Tot de dag dat hij nooit God meer kan bedroeven. Die dag waarvan de dichter van Psalm 73 iets heeft gezien. Asaf, u kent hem wel. Hè? Die man die kende er ook. Ach, daar word je toch jaloers van, of niet? Die kende er ook zoveel van. Dat nou zijn verlangen is geworden om even bij de Here te zijn. Dat is Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Al mijn noden, angst en pijn. 12 van 73. In het scheppen met twee handen op de knieën en ook geleerd dat juist dat verlangen om ontbonden te wezen groeit tegen de verdrukking in Opmerkelijk als ik daar wederom David hoor in Psalm 23 ditmaal. Waar hij ook heeft mogen spreken over die blijdschap. Gij doet mijn blijdschap groeien. Dan is dat tegenover zijn haters. Daar is de tafel aangericht tegenover mijn haters. En juist daar gaat nou dat verlangen opbloeien. Te midden van de nood, het is waar. Groeien tegen de verdrukking in. Dat is een probaat middel dat God zijn kerk geeft om het verlangen te vermeerderen. Tot het ogenblik dat het ook vervuld wordt. Het verlangen vervuld wordt. Dan is de kerk uitgezucht. Dan is het niet meer de hemel in het hart, de blijdschap van God in de ziel. Maar dan gaat die grote reis beginnen. Dan gaat de ziel naar God. Dan gaat het hart in God zijn intrek nemen. Het hart in de hemel. De volkomen zaligheid. Paulus heeft hier handgeld gehad. Vooruitbetaling, zeiden we. Van wat eenmaal ten volle zal worden uitgekeerd. Een volkomen zaligheid zal ik bezitten. Wel, die zal die bezitten. En geliefde, moet u luisteren. In de wereld, dan weet u ook wel hoe dat gaat. Dan kan een mens wel eens ergens naar verlangen. Maar het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Kinderen, onthoud dat, grote mensen ook. Heel je leven door verlang je naar alles en nog wat. En als je het hebt, nou ja, goed. Dan moet je toch nog weer iets anders en nog weer iets beters. Laat ook dat een les zijn, dat het hier nooit iets zal wachten. Altijd tekort. Zoek het dan ook niet meer. Zoek het dan niet meer, de dingen die beneden zijn, maar die boven zijn. En dat is zo anders. Dus hier geldt, hè, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Maar daar geldt daarboven. Het bezit van de zaak is begin van het eeuwig vermaak. Volkomen zaligheid bezitten om eeuwig daarin God te prijzen. Hier nog de hemel in het hart, waar kan het bij ogenblikken goed zijn? Als de hemel zo laag hangt, dat een mens met Paulus moest zeggen, ik weet niet eens meer waar ik ben. Dan durft hij zich niet te verroeren. Daar zal het hart in de hemel. Hier zijn veel zonden geweest. Zoveel zonden. Die scheiding maken tussen God en de ziel. En die zonden hebben zo menigmaal de hemel uit het hart kunnen houden. Maar die zonden konden toch niet het hart uit de hemel houden. En dan is het toch het ogenblik, als die ziel sterft, dat die gaat erven. Die volkomen zaligheid bezitten, ja, bezitten. Om nooit meer te verliezen. Wat is dat? Een volkomen zaligheid. Die geen oog heeft gezien. Geen oor gehoord. Die geen mens zijn hart is opgeklommen. Hier in beginsel ontvangen. Weet u wat dit is? Weet u wat dit is? Hier was het de larve. Hier was het de rups. En daar is het de vlinder. Beginsel was hier. De kiem. Beginsel. Maar wat eruit is voortgekomen. Zo geheel anders. De vlinder. Gods kind, die ziel. Die gaat vliegen. Opwaarts. Tot de hemels troon. Die als een vlinder. Eeuwig gaat proeven. Smaken. De deugden Gods. Dat is leven van Gods kind daarboven. Die gaat hij als een vlinder van bloem tot bloem. Van deugd tot deugd. Om al die deugden te smaken. Om daarin een eeuwige verheuging te vinden. In de goede tierenheid des Heeren. In dat recht des Heeren. O, zou je daar niet willen blijven. In de liefde Gods, al die deugden. Hier was Gods kind, hier was de rups. Beginsel was er. Maar het is niet te vergelijken met een daar eenmaal zal zijn. Die vlinder voor Gods troon, dat kind. In de vrijheid van de kinderen Gods. Een volkomen zaligheid. Dat had je hier niet kunnen bekijken. Hoewel het ook waar is hoor. Geen vreemd God, geen vreemde zaak, maar toch zo geheel anders. Toch zo geheel anders, zegt het woord des Heeren ons. Beginsel de kiem is uitgegroeid tot een volkomen zaligheid. Daar gaat de ziel wonen in God. Als in een huis, als in een tempel. En eenmaal komt ook dat lichaam daarbij. Om naar lichaam en ziel, in die tempel, in God, hem eeuwig en alleen te bedoelen. Ongekend, ja. Ongezien en ongehoord. Wat daar de kerk zal smaken. Geliefde, daar, de kerk stamelt er iets van. Daar zal droefheid vluchten. De droefheid die hier geboren is, eeuwig wonder. Droefheid naar God. Andere droefheden gevolgd. Droefheid. Droefheid over al dat afmaken. Al die ongerechtigheid. Droefheid over alles wat ze Gods kinderen aandoen. Maar die droefheid zal vluchten. En ge zult die droefheid nooit meer zien. Blijdschap zal de kroon van Gods kinderen zijn. Daar. Ja, daar zal niet meer aan de vorige dingen gedacht worden. Daar zal geen rouw meer zijn. Geen gekrijt en geen moeite meer wezen. Daar volk des Heren nooit meer lijden. Daar nooit meer strijden. Daar nooit meer zuchten. Daar worden de tranen afgewist uit de ogen. En daar, oh, en dat is de hemel. Dat is de hemel. Daar zal ik nooit meer zonderen. Nooit meer zonderen. Dat is de hemel, de eeuwige zonderloosheid. Geliefde, zeg eens eerlijk, ge weet niet eens wat dat is. Want we zijn net als een vis in het water in zijn element, in het element der zonde. We weten niet eens wat het is. Maar toch kan het verlangen zijn van Gods kerk. Heere, zal u dan nooit meer bedroeven met mijn vuile zonde. Nooit meer vertoornen met mijn ongerechtigheden. Nooit meer. Geliefde. Dat zal het niet meer zijn. Wat zal het wel zijn? Eeuwig God in Christus. Dat is het leven. God overhouden. Opgaan in God. Hem prijzen. Psalmen zingen. Hem volkomen bedoelen. Welbehagelijk voor hem leven. En u verwonderen over deze godsliefde. Die je hier wel eens met de handen mocht opscheppen uit de bron van vertroosting. Maar die daar als golven over u heen zal spoelen. De godsliefde. Waarin je u eeuwig zult verblijden, geliefde. Dat is de hemel. God overhouden. Zijn deugden genieten. En de liefde God doormeten. De breedte en de hoogte ervan. Maar niet te kunnen doormeten. Hoe breed, hoe hoog die liefde is. Daar zich ophouden bij het Lam van God. Daar de godsliefde toch bijzonder lief hebben. Waar het Lam van God zo diep is weggezonken. Ons een kerk is gekomen, die eeuwige rampzaligheid. Om daar de kerk uit te verlossen met een eeuwige verlossing. Eeuwig bij dat Lam van God te mogen verkeren. Hem in liefde te omhelzen. O geliefde, dat is leven. Dat de kerk in volkomenheid eenmaal zal bezitten. De liefdesgemeenschap. Waar ze nooit meer uit zal vallen. Dat is de hemel. Daar ben ik thuis. In God. Uitgezucht. Uitgezucht. Om nu in blijdschap. Eeuwig God te voet te vallen. En geliefde. Als we daar nog buiten staan. Zoudt u dan vanmiddag niet zuchten? En als u niet kunt zuchten, zucht dan om een zucht. Om eenmaal bij dat volk te mogen zijn dat uitgezucht is. En volkomen blijdschap zal kennen als de Heere zal zijn. Alles in alle. Zij zullen niet meer hongeren. Zij zullen nooit meer. Amen. Heere, nou weet u of er vanmiddag een zit te schreeuwen. Dat zal voor mij wel niet kunnen. Nee, want dan is het voor een mens een afgesneden zaak. O, dan valt hij de schoontjes buiten. Maar Heer, het zou dan voor die ziel niet kunnen. Maar dat zal dan het wonder zijn dat bij u kan. Zou het zo nog ook in deze gemeente willen leren zuchten? We zien daar kinderen. Ach, ze kunnen daar zomaar zitten in de kerk. En wij denken het gaat en alles voorbij. En we zien de ouderen al zo lang de prediking aangehoord. En het glijdt zomaar weg, het leven naar het uur van de dood. We zouden geen dat kind en die oude grijsaard, zou het ons allen nog uit die dodelijke zorgeloosheid willen opwekken. Opdat wij zullen gaan zoeken de dingen die boven zijn. Heere, geef toch een zuchtende gemeente. Want dat is toch het teken van leven. Zuchtend komt het kind ter wereld. Zuchtend gaat de kerk naar huis. Heere, bij dat volk te mogen horen. Ach, wil dan nog de prediking gebruiken ook van deze dag en van dit uur. Eén woordje maar. Eén woordje maar. Recht in de ziel. Door u toegepast. En we gaan naar huis. En we kunnen niet meer bekijken. Maar Heere, dan is er één die in de hemel zit en die alles kan overzien. Ja, van eeuwigheid ook alles heeft verordineerd. En gij zult uw raad volbrengen. Door duizend doden heen brengt gij uw kerk thuis. Breng ze ook hier, Heere, en geef ook onder ons te mogen horen. We mogen er wel eens geloof op oefenen. En dat je er nog van aan weet. Heere, dat er ook hier nog mogen zijn en komen. Die geen vreemden zullen zijn van deze genade die Paulus heeft mogen leren ontvangen, maar ook uit die genade heeft mogen prediken, opdat u ook anderen nog zou voorhouden al het aardse goed te verachten, om te staan aan het ene, dat eeuwige, die volkomen zaligheid. Heere, gedenk ons allen tezamen. De dood wenkt ieder uur. Leven lacht ons misschien wel toe. De wereld trekt, maar de dood wenkt ieder uur. En die heeft hier het laatste woord. Gij staat erboven voor uw kerk. En voor die kerk is de dood een toegang tot het eeuwige leven. Gedenk ons, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ook ons genade om Jezus willen. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God de Heere zo goed zo mild, is dan een tijd en zon en schild, hij zal genade Heere geven. Hij zal hun goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Het zesde van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.